Welkom bij de podcast van Dorien Holman en Literair Agent Impresariaat. Over de dagelijkse praktijk van Dorine en haar team. Met tips en valkuilen, nieuwtjes en ontwikkelingen. Een podcast voor auteurs die hebben gepubliceerd, auteurs die bijna een boek hebben en voor schrijvers die dromen van een eigen boek. Voor uitgeverijen, boekhandels en media. En natuurlijk voor al die miljoenen lezers. Goedenavond. Vandaag ben ik in gesprek met Marlies Jellema van het Centrum voor Werkgeluk. En nou, de eerste keer toen Marlies mij benaderde, was ik natuurlijk al getriggerd door de naam. Dus ik hoop met Marlies niet alleen over haar praktijk, maar met name over haar boeken te spreken. Marlies, welkom.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Ja, en die naam, hè, Centrum voor Werkgeluk. Hoe kwam je daarop?
Ja, hoe kom je op zo'n naam? Het gaat vooral over het werkgeluk. En dat is eigenlijk het belangrijkste woord in de term. En ja, ik vind centrum, dat klonk lekker. Van, ja, ik ben iemand die verschillende dingen aanbiedt. En eigenlijk vertel ik steeds hetzelfde verhaal. En ben ik op zoek naar manieren waarop ik dat verhaal het beste kan vertellen. Werkgeluk gaat bij mij over positieve psychologie. Dus hoe kunnen we bijdragen aan welzijn op het werk en wat weten we daar vanuit de wetenschap uit? En daar is heel veel kennis over vanuit de positieve psychologie en vanuit motiverende gespreksvoering bijvoorbeeld over motivatie. Mm-hmm. Dus we weten eigenlijk heel veel over werkgeluk. En ik werk al jaren als coach en supervisor en in het onderwijs. En daarin kom ik veel tegen dat we dat die kennis nog niet zo in de praktijk is gekomen. Dus we weten heel veel, maar we hebben heel veel aannames en gewoontes en ja, culturele dingen die helemaal niet zo bijdragen aan ons werkgeluk. Ook over motivatie bijvoorbeeld, ja, hoor ik dat er toch heel veel dingen zijn die we al jaren op een bepaalde manier doen, vanuit een bepaalde aanname over dit zal wel werken. Mm-hmm. Nou ja, en nu weten we ondertussen door bijvoorbeeld 30 jaar wetenschap en motiverende gespreksvoering, wat eigenlijk uit de therapie hulpverleningshoek komt, maar nu ook steeds meer internationaal in het bedrijfsleven wordt ingezet, ja, ontdekken we hoe motivatie echt werkt en dat net wat anders is. Ja. Voor mij is het een soort van, mijn werk is om bij te dragen aan welzijn en werkgeluk en om daarbij die wetenschap zo breed mogelijk te verspreiden. Nou ja, dat doe ik door lessen, trainingen, door lezingen te geven over motivatie, over werkgeluk of positieve psychologie. Nou ja, en door mijn boeken waar wij elkaar van kennen.
Ja, ja. Want wat is dat eigenlijk, motiveren? Ik denk dat iedereen daar, of motivatie, hè? Iedereen heeft wel een soort idee bij wat is nou motivatie. Maar nou ja, we zijn nu, we leven begin januari. Iedereen is altijd aan het einde van het jaar en het begin van het jaar heel gemotiveerd om af te vallen, te sporten, noem het maar op wat voor goede voornemens mensen hebben. Maar wat is dat nou eigenlijk, motivatie?
Ja, het is wel mooi dat je zo'n voorbeeld neemt van die voornemens en waarom we eigenlijk weten dat ze meestal niet zo kansrijk zijn. Want we lijken dan heel gemotiveerd. En mensen denken, ik zou wel fitter willen zijn, of ik zou wel lichter willen zijn, of ik zou wel in andere kleding willen passen, of duurzamer om willen gaan met mijn gezondheid. En dat is allemaal motivatie voor een soort einddoel. Terwijl als je gemotiveerd bent, dan ben je ook gemotiveerd voor het proces. Dus daar zit al een soort kink in de kabel, dat als je iemand hoort en die zegt, ik wil heel graag afvallen, of een student die zegt, ik wil heel graag dat diploma. We willen iemand zijn met een diploma, of we willen iemand zijn met een gezonde leefstijl, maar dat is totaal iets anders dan bereid te zijn om dat te doen wat nodig is. En motivatie gaat eigenlijk over die bereidheid om dat te doen wat nodig is om uiteindelijk te bereiken wat je wil. En soms hoor je in een gesprek iemand en denk je, die is super gemotiveerd. Die wil het heel graag. Maar die is helemaal niet bereid om 3 keer per week in de sportschool te gaan. En zeker niet nu het sneeuwt.
Bijvoorbeeld.
Dus eigenlijk is die niet gemotiveerd, wil die wel graag iets. En dat maakt het soms extra lastig of teleurstellend. En dat zie je ook op de werkvloer, dat mensen een bepaalde ambitie verwoorden. Die misschien op dat moment helemaal niet bij de leefstijl past of bij de levensfase past. Want ik zou wel iemand willen zijn met die functie, maar dat betekent ook andere werkuren, andere verantwoordelijkheden, misschien meer stress of een opleiding doen. En daar moet het gesprek dan eigenlijk over gaan. Van als je dat wil, betekent dat dat al deze stappen nodig zijn. Hoe voelt dat? Nou, en soms zie je dat mensen het dan wel heel erg belangrijk vinden, maar wel heel erg twijfelen over, ja, kan ik dat wel? Lukt dat wel? Nou, en dat gesprek, dat maakt dat mensen zich bewuster worden van, hoe zit het nou eigenlijk met mijn motivatie?
Als ik jou goed beluister, gaat het er dus vooral om dat iemand die motivatie in zichzelf vindt en niet dat hij gemotiveerd wordt door een ander, zijn baas, zijn collega's, zijn vrouw, zijn man, whatever.
Ja, ja, dat is zo'n illusie die we hebben, dat we iemand kunnen motiveren. En we hebben wel heel veel invloed op elkaar, want we zijn hele sociale wezens. Alleen iets doen voor iemand anders, dat is zo weer weg. En dan doe je het omdat je even meedijnt op de energie of op de enthousiasme van iemand anders. Dat je denkt, ja, dat is een goed idee. Maar dan loop je deur uit en dan denk je, ja, maar. En dan heb je weer allerlei tegenargumenten. In wezen, en dat is ook wel leuk aan mensen, ze zijn stronteigenwijs. Wij allemaal.
Ik helemaal niet.
Ja, we doen dus eigenlijk vooral dingen waar we echt zelf toe gemotiveerd zijn. En dan heb je ook het meeste kans dat dat duurzaam gedrag is. Als we kijken naar gedragsverandering, dan heb je korte termijn gedragsverandering. We houden iets eventjes vol. Of omdat er een korte termijn een beloning is. Maar vaak voor een grote verandering heb je langer termijn motivatie nodig. Dan moet je heel bewust zijn van wat levert dit mij op? Wat is mijn belang? Waarom vind ik dat eigenlijk belangrijk? Wat betekent dat in mijn leven? En dan gaat het soms best over grote dingen. Ja, wie wil ik eigenlijk zijn? En hoe wil ik leven? En naast dat iemand het belangrijk moet vinden, moet hij het ook nog zien zitten. Hij moet er ook voldoende vertrouwen in hebben dat hij dat kan. Dus zicht op, wat heb ik nodig om dit voor elkaar te krijgen? Welke hulp moet ik vragen? Welke kwaliteiten heb ik om dit voor elkaar te krijgen? Nou, en dat iemand anders heel graag wil dat jij het doet, nou, dat leidt maar zelden tot hele grootse zaken. We zijn wel sociaal gedreven, dus we kunnen wel iets voor een ander willen doen. Maar dan is het toch weer vanuit onze eigen waarde.
Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat een motivatie, nou, ik noem maar wat, besluit om dry January, waar veel mensen nu natuurlijk mee bezig zijn, nou, dat is te overzien, dat is een maand niet drinken. Dat vind ik weer wat anders dan dat je gemotiveerd moet worden voor, nou, weet ik veel, een ingewikkeld project op het werk. Zit daar dan ook verschil in tussen iets wat jezelf aangaat en wat het de groep aangaat? Of je team, je collega's, het bedrijf, de organisatie?
Ja, je kunt in een organisatie ook soms een soort groepsmotivatie zien. Dan heeft iedereen zijn eigen taak en zijn eigen belang bij die taak. Maar dan gaat een groep wel gezamenlijk voor die taak. En dat besmet elkaar, dat voedt elkaar ook. Terwijl, nou ja, dry January en een maand niet drinken, dat is een heel individueel proces. Dus motivatie, ja, soms heb je een langer termijn iets. Hè? Een verbouwing van een huis moet je voor heel veel verschillende dingen gemotiveerd zijn om dat te doen. En ook om het ongemak te verdragen. Nou, dat is bij Dry January, dat is overzichtelijk. Dat is soms extra motiverend, want het houdt weer op. Maar je moet er wel een reden voor hebben om dat te doen. Zeker op momenten dat je verleid wordt, want je hebt een leuke borrel of een leuk feestje. Nou, dat zijn vaak de kritische momenten voor motivatie. Een project, daarvoor moet het eigenlijk heel helder zijn voor iedereen van waarom doen we dit nou eigenlijk? En daarin zie je ook vaak dingen op de werkvloer misgaan of het werkgeluk drukken, omdat niet helemaal helder is. Waarom doen we dit? Waarom zijn we hier ook alweer als organisatie of bedrijf? En hoe sluit dat project daar dan bij aan? Mooi voorbeeld is altijd als er reorganisaties zijn. Dan is daar goed over nagedacht. En dat wordt als boodschap gebracht aan de mensen. Dat wordt zelden mooi ontvangen. Want die mensen zijn nog niet daar waar de bedenkers van die reorganisatie zijn. Ja. Dus die denken in eerste instantie. Hey, waar is mijn autonomie? Heb ik hier ook nog wat te zeggen? Doen we het niet goed dan? Dus dat vertrouwen zakt. Ze zien nog niet dat belang in. Dus meestal zijn mensen als ze horen, we moeten veranderen. Dat zit hem ook al lekker in het woordje moeten. Ja. We willen best veranderen, maar zelden als het moet. Dan krijgen we ook weerstand en die is psychologisch gezien eigenlijk heel gezond. Want ja, motivatie, dat doe je vanuit autonomie. Mensen houden van regie. Dat is ook gezond, dat je gevoel hebt van regie op je leven. Is natuurlijk niet helemaal waar, want er overkomt iedereen van alles in het bestaan. Maar je wil wel het gevoel hebben, ik kan vanuit mijn autonomie kiezen of ik iets wel of niet doe. En daar zit dan een soort spanningsveld in een werkgevers-werknemersrelatie in. Maar dat is een zakelijke relatie, je hebt daarin een contract. Dus je mag verwachten dat je daar uitkomt en dat er dan motivatie is om dat te doen wat nodig is. Maar ja, soms komt dat wel wat op spanning te staan door organisatieveranderingen of door beleidsveranderingen. Ja, die worden zelden met een gejuich ontvangen, omdat het nog niet helder is van wat gaan we hier nou eigenlijk aan hebben.
Ja, en tegelijkertijd klinkt het ook een beetje als wij verwende westerse mensen. Wij moeten dus kennelijk gemotiveerd zijn. Wij moeten alleen maar plezier hebben in ons werk. Willen we iets doen? En nou ja, hè, ik zet het een beetje zwart-wit aan. Soms moet je ook gewoon werken en dingen doen om... ja, omdat je salaris moet hebben of zo, omdat je betaald moet krijgen. Is mijn aanname wel heel erg kort door de bocht?
Nou, er zit wel iets van waarheid in. Als je bijvoorbeeld ja, een poos uit het werk bent werkloos bent geweest. En je hebt op een gegeven moment weer werk. En het is iets minder werk dan dat je misschien had. Kan je daar wel heel erg veel werkgeluk bij ervaren. Want je maakt weer onderdeel uit van iets. En je hebt weer een dagbesteding. En je voelt je weer zinvol voor de samenleving. Dus ja, hoe meer in de basis dingen gewaarborgd zijn. Hoe meer je ook wenst en wil. Als je heel erg uit armoede komt, dan is een salaris hebben, dat levert al heel veel werkgeluk op, want je kan je gezin weer voorzien. Ja. Dan praat je over hele andere contexten dan dat wij gewend zijn. Dus er zit inderdaad iets in wat je als luxe zou kunnen zien, dat als de basis voorzien is, dan ga je meer kijken naar wat je nog meer nodig hebt. Je hebt zo'n hele bekende driehoek van Maslow, van eerst moet die basis voorzien zijn. Ja. Nou, als die basis niet voorzien is, ben je een stuk minder kritisch op de inhoud van je werk. Maar dan doe je misschien ook dingen die jou heel veel energie kosten en waar je misschien helemaal niet het beste in bent. Terwijl als je die basis voorzien is en je kan doen waar je het allerbeste in bent, dan heb je natuurlijk ook het meeste te brengen, omdat jouw kwaliteiten dan ook het beste uit de verf komen. Dus aan de ene kant is het luxe, maar aan de andere kant, als iedereen doet wat waar hij echt heel goed in is en heel gedreven in is en wat hij heel zinvol vindt, dan krijg je daar ook de meeste kwaliteit. Dan floreren mensen daar ook.
Ja, ja. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat iemand die naar deze podcast luistert, die denkt van ja, nou ja, weet je wel, weet ik veel, ik doe ook maar wat of zo. En om heel goed bij jezelf te ontdekken wat je motivatie is voor dingen, lijkt me ook best nog ingewikkeld. Het is bijna therapeutisch om daarachter te komen.
Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Het lastige is wel dat we zijn best wel ingewikkeld als mens. En we willen ook vaak twee dingen tegelijk die helemaal niet te combineren zijn. Dat kan ons hoofd. Hè? Je had het over die goede voornemens. We willen heel graag fit en gezond zijn. Maar alweer als die bonbons op tafel staan of die mooie crackers of weet ik veel wat iemand lekker vindt. Nou, dan stort die motivatie zo weer in. Dus we zijn vaak ambivalent en dat is ook op werk. En dat is ook heel persoonlijk. Soms zie je dat mensen iets heel graag wilden en dan zijn ze daar. En dan zie je ineens, ja, nou, is niet meer zo leuk. Dus dan is dat proces van daar naartoe gaan. Daar lag die motivatie om te kijken, lukt het? Kunnen we iets nieuws uitvinden? En dat zijn, ja, ik ken bijvoorbeeld iemand ooit gecoacht. Die had een geweldig bedrijf opgezet. En die zei, ja, het was mijn droom en ik ben helemaal niet gelukkig. Oei. En toen we dat uitwerkten, toen kwam hij tot de conclusie. Ik vind een bedrijf opzetten heel leuk. Dus dat proces vind ik heel erg leuk. Maar maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit als het bedrijf loopt. Want dan vind ik het niet meer zo interessant. Want het is niet meer nieuw. En het loopt al. Dus die ging daarna dat bedrijf. Ik weet niet meer precies of die nou verkocht had. Of een ander management onder had gezet. Maar die ging meer bezig met het opzetten van nieuwe dingen. Ja. Want het lag eigenlijk niet zozeer in dit specifieke bedrijf. Maar het bouwen, het ontwikkelen. En het zoeken naar mogelijkheden. En ja, verkennen van de markt. Maar het idee is vaak van ja, als je een bedrijf opzet, dan wil je dat bedrijf jaren houden. Maar dat was niet zijn of haar werkgeluk in dit geval.
Nee.
En nou, dat zie je vaak. Dus mensen zijn inderdaad ondergrondelijk en het fluctueert ook onze motivatie. Er gebeurt er iets in je leven waar ja, je hebt bijvoorbeeld ineens mantelzorg of je krijgt een gezin. Ja, dan veranderen je prioriteiten. Aan de andere kant, als je met mensen praat over motivatie, dan vertellen ze daar ook alles over, zonder dat ze zich daar bewust van zijn. En dat is het leuke van een gesprek. Hè. In mijn boek Motiveren kun je leren, heb ik ook uitgewerkt. Wat voor vragen kan je nou stellen die de ander helpen om zicht te krijgen op die motivatie? En dan gebeurt er dus wel veel, maar helemaal niet zo ingewikkeld therapeutisch. Want mensen zijn dan aan het nadenken van, ja, waarom vind ik dit eigenlijk belangrijk? En die krijgen dan zicht op die waarde van, oh ja, ik vind dus iets bouwen veel leuker dan dat het eenmaal loopt, dan haak ik gewoon af. Ja. Dus bouwen is voor mij iets interessants, daar kan ik mijn kwaliteiten in kwijt. Nou, en dat inzicht, dat is soms heel basic, maar dat is wel heel onbewust. En door een gesprek wordt dat bewuster en dan zie je dat dat eigenlijk altijd ook het gedrag beïnvloedt. Ja. Dus als je gesprek hebt over motivatie, dan gebeurt er bijna altijd wat in keuzes die mensen maken of in gedrag wat mensen vertonen, omdat het bewuster wordt. En zolang het vaag en mistig is en we weten niet zo goed wat we willen, ja, dan doen we ook maar wat.
En is jouw pleidooi dan leidinggevende, en of dat nou een teamleider is of een manager of voor mijn part een CEO of iemand met een eigen bedrijf, dus de DGA, dat die gesprekken aangaan, dat primair een handvat is, zal ik maar zeggen, een tool, om het in lelijk Nederlands te zeggen, voor een leidinggevende, of kan je dat ook tussen collega's doen?
Ja, beide. Het zou wel een droom zijn dat iedere leidinggevende dit weet. En dat is ook omdat ik heel veel in coaching dit bijvoorbeeld hoor misgaan bij mensen. Dat mensen niet meer lekker op het werk zitten omdat ze zich onvoldoende gehoord en gezien voelen. Mm-hmm. En dan hoor je aan de andere kant, hier is een manager of teamcoach is keihard aan het werk met enorm veel passie en ambitie. Maar het matcht niet. Ze vinden elkaar niet, de werknemer en de teamcoach of de leidinggevende. En als je die basiskennis hebt over motivatie en hoe je dat kan beïnvloeden in een gesprek, ja, dat gaat zoveel welzijn beïnvloeden en het gedrag beïnvloeden, omdat je anders met elkaar in gesprek gaat, dat je ook anders naar elkaar luistert. En dat, ja, het zou een droomplaatje zijn dat iedereen op de werkvloer dit weet. En dat is ook een beetje mijn missie, dat iedereen deze ook tools moet hebben, want gesprekstechnisch zitten er ook gewoon hele concrete tools bij. Deze vragen stel je wel, dit kan je beter niet doen. Zo hoor je wanneer je welke vraag moet stellen. Mm-hmm. Want ja, alles wat je doet in een gesprek heeft te maken met welk antwoord je net hebt gekregen. Dus daar zit een heel duidelijk verband tussen wat iemand vertelt. En als je weet waar je naar moet luisteren, dan weet je ook weer welke vervolgvraag je moet stellen of welke andere reactie je in dit geval kan helpen om zicht te krijgen op die motivatie en om uiteindelijk te doen wat nodig en wenselijk is, zowel voor het welzijn van de werknemer als de output van de organisatie, de school of het bedrijf.
Ja. En zit er verschil in branches bijvoorbeeld? Iemand uit de gezondheidszorg, ik noem maar wat. Mensen uit de thuiszorg, die moeten natuurlijk veel zelf op pad naar cliënten. Maar ze zijn ook onderdeel van een team. Is dat wezenlijk anders hoe zij hun motivatie bij elkaar krijgen, om zo maar te zeggen, in vergelijk met een hogeschool of een ziekenhuis is natuurlijk ook zorg, een bedrijf. Mm-hmm. Zit daar verschil tussen?
Ja, er zit sowieso een persoonlijk verschil tussen in hoeverre je al gewend bent of geleerd hebt om na te denken over je keuzes en waarom je ze maakt. Als je al getraind bent om steeds na te denken van, ja, waarom kies ik een studie, een cursus, een baan en vanuit welke waarde doe ik dat? De een is zich daar bewuster van dan de ander, dus dat is heel individueel. Mm-hmm. Voor de een is het helemaal nieuw om daarover na te denken. Maar heel veel wordt ook bepaald tussen de interactie tussen persoon en omgeving. En dan heb je het over cultuur. Van hoe gaan we met elkaar om? Heb je het gevoel dat je vrijelijk kan bespreken hoe je aankijkt, hoe je gemotiveerd bent en wanneer dat bijvoorbeeld ook minder wordt? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel waardevol signaal, maar ik hoor in veel organisaties dat mensen dan zeggen, nou, dat moet ik maar niet hardop zeggen dat ik het eigenlijk wat minder naar mijn zin heb, want het klinkt als een soort klacht over hoe het gaat. Terwijl eigenlijk is het heel relevante informatie, want de werknemers zijn niet meer zo gemotiveerd. Wat is er aan de hand en wat kunnen we daarmee? Yeah. Zit iemand niet meer op zijn plek omdat hij bijvoorbeeld gegroeid is? is en meer uitdaging nodig heeft. Of is er iets anders gebeurd? Of heel vaak hoor ik ook over een toename van administratieve taken. Precies. Of dat mensen denken, mijn werk is veranderd en ik doe eigenlijk niet meer wat ik het leukste vind. Mm-hmm. Per beroepsgroep is het ook verschillend. Hoeveel waarde hecht je aan een stuk zingeving? Of ben je meer van het plezier of meer van de voldoening? Wil je vooral samenwerken? Wil je vooral mensen bedienen? Of wil je vooral iets creëren? Nou, door daar bewust van te worden in zo'n gesprek, kan je ook regie nemen daarop. En kan je, wat we ook wel jobcraften noemen in een organisatie, ook kijken wie zit waar nou eigenlijk op zijn beste plek. En dan heb je ook het meest aan die mensen.
Ja, ja. Nou, ooit, heel lang geleden, werkte ik in een commercieel bedrijf. En daar was het fenomeen bonussen, nou ja, speelde daar nog wel. Zo onder het mom, als je dan maar je targets haalde, dan kreeg je een hogere bonus. Ik vond dat zelf altijd flauwekul. Ik dacht, ja, ga ik nou werken voor, weet ik veel, een x-bedrag meer? Nou, voor mij gold dat niet. Maar als je kijkt naar de IT of nou noem eens een paar andere commerciële bedrijven, zie je dat die bonussen toch altijd nog heel erg spelen. Is dat nou een echte motiverende factor?
Nee. Ik zit even te denken. Je hebt een onderzoeker die heeft daar hele leuke, Kilian Wawoe is dat. Heeft een leuk onderzoek naar gedaan over wat bonussen nou eigenlijk doet en wat ons motiveert. Ik maak ook veel gebruik van de theorie van Miller en Rolnick, wat echt over dat gesprekstechnische gaat. Maar als je kijkt naar werkgeluk, dan zie je mensen willen vooral plezier, leuke dingen doen. Ze willen voldoening. Dus het idee van, hey, wat ik doe leidt ook ergens toe. Ja. En aan het eind van de dag zijn er dingen gelukt. Natuurlijk gaan er ook wel eens wat dingen mis. Maar als het alleen maar gevoel van vechten tegen de bierkaai is, ja, dan raak je als het ware overbelast. Maar het moet ook vooral niet heel saai worden. Dus die voldoening zit ook heel erg in de uitdaging en wat je terugkrijgt. Mm-hmm. En mensen willen graag dat iets zinvol is. Nou, in geen van drieën zit die bonus. Maar het is in veel organisaties wel een soort onderdeel van de cultuur die lastig is om vanaf te komen. Want hoe verkoop je op een gegeven moment dat die er niet meer is? En dat je zegt, ja, we hebben een leuke podcast gehoord en die vrouw zegt dat het niet werkt. Ja, daar ga je niet mee kopen. Nee. Maar we weten eigenlijk dat het geeft een kortzondige vibe. En je creëert een cultuur waarin mensen naar die bonus gaan werken en niet meer gaan kijken wat is het meest zinvol voor mijn werkgeluk, voor de organisatie of voor de klant. Maar heel erg gaan richten op een bonus. En dat is hetzelfde effect als wat we in onderwijs soms een beetje doen. Dat studenten denken, ja, ik leer precies die toets. En niet meer kijken, goh, wat is dit voor theorie en wat heb ik daar straks aan in mijn werk? Nee, ik vink gewoon af, dit moet ik kunnen.
Ja, ja, ja.
En 3 dagen na de toets ben ik het vergeten. Nou, met die bonus is dat ook een beetje zo. Je gaat je richten op zo'n bonus. Je hebt het gevoel van, ja, ik heb er ook recht op, want ik heb er hard voor gewerkt. En daarna wordt eigenlijk, ja, de sprankeling gaat er een beetje uit.
Ja.
Dus bonussen werken eigenlijk niet goed. Het is niet zo dat geld niet uitmaakt. Zeker als je onder een bestaansminimum komt of je hebt alle moeite om je eindjes bij elkaar te knopen. En helemaal als dat scheef is. Dus als mensen het idee hebben van het is onrechtvaardig verdeeld, dan doet beloning er absoluut toe. Maar dat gaat meer over rechtvaardigheid en basisprincipes. Kom ik rond en kan ik de dingen doen die ik wil doen? Ja, en die bonussen, dat is een kortstondig geluk en dat verdwijnt weer en dan wil je weer wat nieuws. En het heeft daarin ook nog een verslavend effect. Misschien is het daarom ook zo hoog in sommige ranges. Dat mensen willen dan ook steeds meer en hebben het gevoel dat we er recht op hebben. En eigenlijk, als je vanuit de theorie bekijkt, ontneemt het mensen het werkgeluk. Samen vieren van wat werkt, wat is ons gelukt, waaraan dragen we toe bij. Dat is veel verbindender dan die bonussen.
Ja, ja. Ik ben het er helemaal mee eens uit mijn eigen praktijk van al die jaren terug dat ik daarmee werkte. Tegelijkertijd zie je het nog steeds in de bankwereld, in de IT, zoals ik al zei, speelt het kennelijk nog steeds. Dus dat is dan die cultuur waar moeilijk vanaf te komen is. Ja.
Ja, je breidt het niet meer zo snel terug als het heel erg cultuur is. Want mensen verwachten het ook. En het geeft dan ook, in die bonus zit ook een soort waardering en status. Als ik dit doe, dan krijg ik dat erbij. En dan gaat het helemaal niet meer om die cijfers, maar wel ook meten met elkaar. Mensen zijn ook competitief en daar is niks mis mee. Ja. Dat jaagt het wel op. En dat zorgt ervoor dat een heel groot ander deel, wat niet bij die grote bonussen terecht terechtkomt, ook in het werkgeluk wordt gedrukt, omdat die ongelijkheid groter wordt.
Ja, vlek op vlek zou je haast zeggen. Ja. Maar goed, jij hebt jarenlang nu, ben jij met dit onderwerp bezig. Je coacht, je bent keynote spreker op congressen, bij bijeenkomsten. Nou, en je schrijft natuurlijk je boeken. Want motiveren kun je leren is je hoeveelste boek nu?
Even kijken, dat is mijn vierde of vijfde boek. Oh, wow. Het klinkt alsof ik niet meer kan tellen, maar sommige zijn wat langer geleden. En ik schrijf ook vaak artikelen waar ik ook heel veel waarde aan hecht. Soms net zoveel als een boek. Maar daarvoor heb ik ook veel studieboeken geschreven voor het hbo-onderwijs. En dit is dan wel een boek met minder schoolse oefeningen. Maar mijn missie was wel om het heel toepasbaar en toegankelijk te maken. Maar wel de theorie zo volledig mogelijk aan te bieden. Dus dat iedereen die eigenlijk niet zoveel weet van gespreksvoering of van psychologie of van de psychologie achter motivatie en gedrag, wel eigenlijk heel veel concrete handvaten krijgt om in te zien in gedrag. Wat is nou motivatie, wat niet? Om het te horen in het gesprek en om er ook weer wat te kunnen op de werkvloer. Ja. En ik krijg ook veel van mensen die het lezen dat de reactie of in steeds verschillende taal van, oh, dit zou mijn basis moeten lezen. dus het is wel iets wat ook gewoon wat doet met de sfeer, de cultuur en hoe je met elkaar omgaat. En juist leidinggevenden die ook enorm gemotiveerd zijn zelf en het heel graag willen en het ook heel erg gunnen, zie je soms ook wel heel erg zoeken van waarom? Waarom lukt het niet? Want ik zet alles in wat ik in me heb. Of ik probeer mensen te inspireren en te motiveren. En er zit heel veel energie in en dan werkt het niet. Dat is natuurlijk ook onwijs jammer.
Ja.
En dat de werknemer en de werkgever elkaar dan niet bereikt. En eigenlijk is het heel eenvoudig. De theorie is niet heel ingewikkeld. Het vraagt wel oefening om het toe te passen, om het te horen bij de ander, om het te zien in gedrag. Mm-hmm. Maar zodra je ermee begint, elke dag word je er een stapje beter in.
Ja, en wie is jouw primaire doelgroep, om zo maar te zeggen, voor jouw boek? In ieder geval voor dit boek. Zijn dat leidinggevenden?
Ja, dit boek is echt voor de werkvloer en het is geschreven voor leidinggevenden en in plattere organisaties, voor de teamcoach of voor de mensen die eigenlijk een functie hebben om grotere groepen in te inspireren, in de gaten te houden, aan te sturen of hoe je het dan ook wil noemen. Mm-hmm. Maar wel mensen die invloed willen hebben op werkgeluk, maar collega's zouden dat ook kunnen doen. Zodra je in een team werkt, heb je ook invloed op elkaars werkgeluk.
Ja.
Ik weet ook dat het wel gelezen wordt door docenten die met studenten werken op mbo voor hbo. Ja. Omdat die ook met datzelfde aspect van motivatie te maken hebben. En op die manier proberen ook om hun studenten te motiveren. En eigenlijk hun studenten te helpen om hun eigen motivatie te ontdekken. Dat principe is hetzelfde. Maar het boek is echt geschreven voor op de werkvloer. Heeft ook allerlei voorbeelden van de werkvloer uit allerlei verschillende contexten. Meer zakelijk, zorg en welzijn en ook onderwijs.
Dus heel herkenbaar voor veel mensen waarschijnlijk. Laagdrempelig, herkenbare voorbeelden.
Ja, de voorbeelden komen ook allemaal uit de praktijk. Ze zijn wel helemaal omgebouwd voor de privacy. Dat zijn
natuurlijk
allemaal voorbeelden die ook echt in de praktijk naar voren komen. En die vaak laten zien dat het vanuit verkeerde aannames, dat je dan net die mismatched hebt. En als je het anders inzet, dat je dan wel echt die motivatie kan raken.
Ja, maar als ik nou zo'n boek lees, ik neem aan dat doe je niet op een achternamiddag tussen 4 en 6. Dus daar doe ik een tijdje over. Als ik het dan uit heb, wat kan ik er dan mee?
Je begrijpt dan wat motivatie is.
Ja, daar begint het al mee. Ja.
En hoe je het kan herkennen. Mm-hmm. En dat is in taal en gedrag. Dus in hoe mensen praten. Want soms, en dat hoor ik ook wel eens, dat mensen zeggen, in die vergadering leek iedereen het ermee eens te zijn. Ja. Iedereen was gemotiveerd en daarna gebeurde er helemaal niks.
Ah, heel herkenbaar. Ja.
Dat is super interessant als je vanuit mijn vakgebied ernaar kijkt. Van, er zijn dus dingen gezegd, maar die waren niet authentiek. Dat is dan sociaal wenselijk gedrag. Of er waren heel veel mits en maren en die zijn niet gehoord.
Ja.
Op een gegeven moment is er gezegd, zullen we dit doen? En iedereen denkt, de vergadering is bijna om, oké. Maar dat is geen motivatie. Als je die vergadering terugfilmt, dan heb je allerlei dingen gehoord waar mitsen, maren, zorgen, onzekerheden, twijfels zaten. En die wil je leren horen. Dus als je snapt wat motivatie is, en dat is in het eerste stuk van het boek uitgewerkt, dit is motivatie, zo herken je het in gedrag, zo herken je het in taal, zo herken je het in overleg. En zo verwarrend zijn mensen soms ook, want ze denken dan in zo'n vergadering, en ze willen je echt geen naaistreek leveren. Ze hebben op dat moment ook echt het gevoel, ja tuurlijk, doen we voor je, maar het verdwijnt weer, omdat er andere prioriteiten zijn en ja. De motivatie was gewoon niet hoog genoeg. Dus je leert dat te horen en te zien en je krijgt ook tools om ermee aan de slag te gaan. Dus een ander type vragen dan je gewend bent en misschien een andere timing qua vragen. Nou, en ik weet dat heel veel mensen die het gelezen hebben of die de podcast daarover geluisterd hebben zeggen van goh, eigenlijk doe ik veel minder dan dat ik eerder deed, want ik ben veel meer aan het luisteren, zodat ik op het juiste moment die goede vraag kan stellen. En eerder was ik meer als een Duracell konijn. Ja, maar dit moet je doen of dat helpt. Of zelf heel hard aan het werk. En die ander werd steeds passiever. En dat wordt dan wat omgedraaid. Dus die ander gaat aan het werk met zijn motivatie. Of dat team gaat zelf nadenken over willen we dit. En die gaat erover in gesprek. Dus het kan in het begin wat luier voelen. Omdat je echt ook wat minder doet. Maar dat betekent dat de activiteit ook daar komt te liggen waar je wil dat die ligt.
Ja, snap ik. En dat betekent uiteindelijk, denk ik, dat doorheen zo'n hele organisatie iedereen hiermee bezig moet zijn. Want de leidinggevende heeft waarschijnlijk ook weer een leidinggevende. En als het een grote organisatie is, heeft die ook weer een leidinggevende. En iedereen moet op haar of zijn manier gemotiveerd raken, lijkt me.
Ja, dat klopt. Zo zijn we er eigenlijk ook in de internationale gemeenschap. Ik ben ook verbonden met de grondleggers. Ze hebben een heel netwerk opgericht. Ooit is de methode motiverende gespreksvoering ontstaan in het zorg- en welzijns, in die hoek. En in de verslavingszorg. En daar ontdekten ze van, goh, als we dit mensen leren als soort therapeutische interventie, dan werkt het niet als niet de hele organisatie meegaat. Dit moet cultuur worden. Van zo communiceren we met elkaar. Als je een hele organisatie in alle lagen opleidt, dan heeft de cliënt daar baat bij. In dit geval dan de mensen met een verslavingsprobleem. Maar er gebeurde ook iets rondom dat welzijn van al die werknemers. Nou, toen zijn mensen dat weer gaan onderzoeken. Zo gaat dat een beetje in de motiverende gespreksvindingscultuur. Als er iets gebeurt, gaan we onderzoeken van ja, wat gebeurt er eigenlijk en waarom. Mm-hmm. En toen zag je eigenlijk dat door dat motiverende gespreksvoering en de theorie daarachter, de kennis over motivatie, ook heel veel invloed had op het werkgeluk. In Scandinavië zijn ze daar ook al een stuk verder in. Het veel meer gemeengoed dat hele organisaties daarin opgeleid zijn en dat het dus veel meer in het DNA van een organisatie verweven zit. En dat het dus heel erg bijdraagt aan het werkgeluk, dat er ook minder ziekteverzuim is en dat er eerder verschuivingen zijn als het werkgeluk begint te schuren. Dus het klopt wat je zegt, hoe meer het in de cultuur zit. En dat is een beetje bij toeval ontdekt, omdat eerst stond die cliënt centraal. En zag je van, maar als het management eigenlijk niet weet wat die therapeut of hulpverlener doet, dan werkt het minder goed. Maar als we die managers en al die andere lagen meenemen in hoe het werkt, dan heeft de hele organisatie daar baat bij in hun welzijn. Ja, dat vind ik er ook heel mooi aan. Want ik denk wel echt dat het bijdraagt aan een beter leven.
Ja. Ja. En wat is jouw eigen motivatie om alsmaar door te gaan en boeken te schrijven en op te treden, te coachen? Je zei al van je hebt een bepaalde missie, maar wat is jouw intrinsieke motivatie, jouw motivatie hiervoor?
Ik denk tegen de tijd dat iedereen dit weet, dan ga ik wat anders zoeken voor mijn werkgeluk. Dan heb ik het bereikt. Maar als je ermee bezig bent, dan zie je gewoon dit werkt, dit draagt bij aan ons welzijn. Hier worden we gewoon gelukkigere mensen van. En werk houdt echt niet op als je de deur achter je dicht trekt. Hè? Nee. Het doet wel wat met ons. Als je kijkt naar cijfers over burn-out, mensen die ontevreden zijn over werk. Het is niet zomaar wat. Het gaat wel over hoe we ons leven inrichten. En als we dat mooier kunnen maken met eigenlijk best wel een overzichtelijke theorie en een toepasbare methodiek. Dan moet eigenlijk iedereen dat weten. Ja. Dus dat is wel een beetje mijn missie. Ik zeg dat ook wel eens naar mensen aan wie ik het met wie ik over mijn podcast heb. Dan van als iedereen twee mensen het aanraadt, dan weten over een paar jaar weet het hele land het.
Ja,
dat zou mooi zijn.
Noem je podcast.
Ja, dat is de motivatiepodcast. En okay. Dat is eigenlijk in een notendop de theorie. En in het boek staat het uitgebreider. En ja, daar kan je er ook echt mee oefenen en mee aan de slag. Nee. Maar als je eerst eens wil proeven, luister eens een aflevering van de motivatiepodcast. En denk je, nou, ik wil er meteen mee aan de slag. Ja, dan kan je met het boek echt de eerste stappen maken om het te leren. En in theorie is het heel overzichtelijk. De grondleggers zeggen wel eens, it's simple but not easy. Ik had het wel een mooie one-liner.
Ja, precies.
Het kost wel tijd om het onder de knie te krijgen, om het goed te horen en om de juiste vragen te stellen. Maar zodra je eraan begint, zodra je het in gaat zetten, groei je er ook in. En daarna is het een levenslang leerproces, net als alle communicatie en op ons werk. We blijven leren. Hoop ik ook. Dat houdt ons ook fris en fruitig.
Ja.
Dus ja, dat is wel mijn missie. Dat iedereen dit kent. Omdat ik het gewoon zelf ontzettend mooie, humane, warme methode vind. Die echt wat oplevert. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Naar de effecten. En hij is gewoon... niks werkt altijd. Maar deze werkt behoorlijk goed. Heeft echt goede scores. Dus je kan in de hulpverlening is het ook echt evidence-based. En als je kijkt naar wat in het buitenland dat onderzoek is gedaan. Over hoe het werkt in organisaties. Zijn het ook gewoon hele mooie resultaten. Dus ik hoop gewoon dat zoveel mogelijk mensen het leren kennen.
Ja. Nou ja, ik bedoel, voor iedereen die werkt helpt het. Maar ik kan me ook voorstellen dat helpt in je relatie, op de sportclub. Overal waar je met anderen aan het werk bent, letterlijk of figuurlijk zou ik haast zeggen. Kan ik me voorstellen dat motivatie daaraan kan bijdragen aan die intermenselijkheid, ja. Want je bent uitgegeven bij Boom.
Ja.
En waarom bij Boom Uitgevers?
Ja, daar had ik ook al een studieboek uitgegeven. Ik heb studieboeken bij Coutinho uitgegeven, bij Noordhof en bij Boom. Coutinho is nou onderdeel van Boom. Dus op die manier kende ik de organisatie al. Als ik zelf boeken lees, zijn ze vaak van Boom, ook wel van andere uitgevers. Maar ik weet wel dat wat ik lees van hen goede kwaliteit heeft. Je schrijft een boek echt niet alleen. Je zit echt wel heel veel uurtjes alleen te typen. Ja. Maar je wilt ook sparren. En het boek wordt er echt beter van als mensen meekijken. Dat is soms ook heel pijnlijk als je je tekst weer terugkrijgt met allemaal ballonnen van hey, dit kan duidelijker, dit kan helderder, dit kan beter. Ja. Maar het wordt er beter van. En ja, het is ook aan mij de taak om die boodschap zo te brengen dat hij goed te volgen is voor de lezer.
Ja.
Dat het een lekker verhaal is, dat het dat prettig leest en dat je zin hebt om door te lezen. En dat is wel een samenwerking met een uitgever die daarin voor mij heel waardevol is. Dat je samen kijkt van nou, hoe groeit de eerste versie naar een versie die uiteindelijk waardig is om aan de lezers aan te bieden.
Ja, ja. Want het omslag is natuurlijk ook fantastisch met die mooie felle kleuren.
Ja, daar ben ik ook heel blij mee.
Ja, wie heeft die, daar heb je daar zelf nog een aandeel in gehad? Of kwamen ze bij de uitgeverij met een prachtige voorbeeld? Dit denken we te doen.
Nee, daar mag je zeker in meedenken. Dus eerst is van, goh, wat zullen we ongeveer doen? Is het met beeld en met letters? En wat voor kleuren passen dan? En zo kom je samen. Ik ben geen vormgever, dus hier heeft, volgens mij heet het Blikveld, heeft echt gedacht over, hoe kunnen we dat nou, dat idee wat ik dan heb, nou wat er niet uitziet in een kladje, zeg maar. Hoe kunnen we dat nou echt goed vormgeven? En ik vond dit ook passen bij motivatie.
Ja.
Het is motiveren kun je leren. En dat staat zo ook op de titel dat het een beetje sprankelt, energie geeft. En als je een motiverend gesprek hebt en iemand wordt ook geraakt in die motivatie, dan zie je die energie ook vaak groeien.
Ja.
Dat mensen doorhebben van, ik wil twee dingen tegelijk en dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar dit vind ik belangrijker en daar ga ik voor. Het geeft ook vaak echt hele mooie gesprekken, maar ook een bepaalde energie. Ja, en ik hoop een beetje dat die met die voorkant eruit is gekomen. Ik vind dat de vormgever dat heel mooi gedaan heeft. Ook in het boek hebben we een paar keer gebruik gemaakt van beeld. Heb ik ook met hele heikneuterige schetsjes aangeleverd. Dat is beeld wat ik ook vaak in trainingen gebruik. En dat is, geeft soms een heel stuk tekst in één beeld weer. En hopelijk onthouden mensen dan ook dat beeld. Want een heel hoofdstuk onthoud je niet. Maar één beeld brengt je wel weer terug naar dat hoofdstuk.
Ja, nou, het is zowel het omslag als het binnenwerken is echt prachtig gemaakt, kan niet anders zeggen. Ja. Hey, en waar kan iemand die naar deze podcast luistert jouw boek kopen? Gewoon bij iedere boekhandel, neem ik aan? Of online?
Ja, dat, ik weet niet precies hoe dat soort dingen achter de schermen gaan. Maar je kan het inderdaad bij Boom zelf kopen, bij Managementboek, bij Bruna en Bol. En ja, de plaatselijke boekhandel, die moet volgens mij alles overal kunnen bestellen. Dus overleg met de boekhandel. Ja. Het is ook altijd mooi dat de plaatselijke boekhandel ook gewoon de boeken kan verkopen. Ja. Dus vragen naar alles met een ISBN-nummer is gewoon te bestellen bij elke boekhandel volgens mij.
Ja. En als laatste, ik kan me voorstellen, nu we jou zo motiverend hebben horen praten, dat sommige leidinggevenden of eigenaren van bedrijven denken van, goh, we willen die mevrouw wel eens uitnodigen ergens voor. Waar kunnen ze jou bereiken?
Nou, ik heb een site, Centrum voor Werkgeluk. En daar staat ook een mailadres, info@centrumvoorwerkgeluk.nl. Ik kom er graag over vertellen. En soms dan word ik ook gevraagd voor een studiedag of een teamdag. En dan is het even proeven aan. Ik zeg dan altijd, dan leer je het kennen in een notendop. Maar dan is het nog lastig om toe te passen. Dus als je echt wil leren, dan moet je een training gaan doen. Maar om eerst die begrippen te leren kennen en te ontdekken, wat is dit nou eigenlijk voor methode? En om een organisatie na te laten denken over, zouden we hier wat aan kunnen hebben? Kom ik er graag over vertellen en kijken we altijd naar welke vorm past. Zo heb ik de podcast en het boek en het publiek. En voor ieder ben ik aan het kijken van, hoe bereik ik die groep die via dat medium leert.
Ja, nou ja. En een boek kopen kan iedereen natuurlijk. Dat is een eitje tegenwoordig. Hè? Misschien even door de sneeuw naar je lokale boekhandel. Maar dan kan je er alvast van proeven. Ja. Nou, ik ben heel blij dat ik jou mag bijstaan, Marlies. Ik vind het een geweldig boek. Niet alleen een eye-opener, maar het is ook vaak een bevestiging. En wat je zegt klopt natuurlijk wel. Het is simpel, maar dat maakt het er niet per se makkelijk op. Maar ik ben het helemaal met je eens. Iedereen in Nederland die werkt en niet werkt, zou dit boek moeten lezen. Ja, je kijkt me nu aan.
Het is een beetje wij van WC Eend, maar ik vind dat ook. En dat is ook wel de missie om deze. Ik heb het echt niet zelf bedacht. Hè. Er zit een heel team aan wetenschappers achter en al 30 jaar lang. Maar het is zo'n mooie methode en zo goed toe te passen. Dus ja, ik gun het iedereen om het te leren kennen.
Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Dank je wel voor jouw aanwezigheid. Om te vertellen over jouw boek Motiveren kun je leren. En ik hoop je spoedig live weer te zien.
Ja, dat lijkt me ook gezellig. Als de sneeuw weer weg is, dan is het ook allemaal weer makkelijker om elkaar op te zoeken in het echte leven.
Ja, zo is het. Nou, dank je wel. Ik wens je nog een mooie avond, want deze podcast werd 's avonds opgenomen. En laten we gewoon zeggen, tot spoedig.
Tot ziens.
Doeg. Wil je ook via de mail op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie dorineholman.nl of kijk in de show notes.